Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 15 december. Ik ben Ilse Akkermans en ik praat vandaag met Joep Westerveld, redacteur van Energeia. En Joep kon niet in de studio zijn vandaag, maar hij belt wel in. Welkom Joep.
Goedemorgen Ilse.
We hebben het deze week over de plannen voor regionale energie-infrastructuurprojecten, de zogeheten PMIX. Eerder dit jaar hebben alle 12 provincies zo'n programma gepubliceerd. Een drietal onderzoeksinstanties heeft deze programma's nu geanalyseerd. Joep vertelt zometeen wat de PMIX precies zijn en wat de onderzoekers erover concluderen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En Wouter is bij mij in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Ten eerste dat warmtepompen met een energielabel A+ of lager vanaf 1 januari niet meer in aanmerking komen voor ISDE-subsidie. Dat is de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. En voor monumentale panden wordt het juist gemakkelijker om subsidie te krijgen. Daar gaan we het straks over hebben. Ander ding, bij het zoeken naar gebieden voor de bouw van extra windparken op zee na 2030 moet rekening worden gehouden met het cumulatieve ecologische effect op het ecosysteem in de Noordzee. Nou, dat klinkt...
Hele mond vol,
maar gaan we straks verder uitleggen wat we daarmee bedoelen. En de gemeente Den Haag pauzeert aanbestedingsplannen voor warmtenetten. Het gaat in totaal om 45.000 tot 60.000 aansluitingen die gepauzeerd worden, dus dat is behoorlijk fors. Het komt omdat uit onderzoek blijkt dat de plannen niet financierbaar zijn. Nou, wat dat betekent hoor je ook zo.
Ja, we beginnen met de warmtepompen. Pompen met een energielabel A+ of lager krijgen vanaf 1 januari geen ISDE-subsidie meer. Wouter, de pot voor deze investeringssubsidie is voor komend jaar beter gevuld. Het budget is met 40 miljoen euro opgehoogd, zodat er 600 miljoen euro in zit. Om welke redenen komen warmtepompen met een energielabel A+ of lager nu niet meer in aanmerking?
Ja, inderdaad, we hebben het over de ISDE. Ik noemde het net al, hè, de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Belangrijk werkpaard van het demissionaire kabinet om huishoudens en MKB-bedrijven te verduurzamen. Het is flink opgehoogd. Een paar jaar terug zat daar nog niet eens 100 miljoen in zo'n pot. Dit jaar zat er ook al bijna 600 miljoen in de ISDE-pot. En volgend jaar wordt die dus weer met zo'n bedrag gevuld.
Ja.
Er is ook vanuit het Klimaatfonds is er 1,4 miljard toegezegd extra voor de periode 2023-2028... Klimaatfonds is wel eventjes een zijstapje, maar is wel even interessant. Daar praat de Eerste Kamer volgende week over of dat nog wel ingesteld gaat worden of niet. Dus als dat niet gebeurt, dan kan het nog wel weer een probleem betekenen. Mm-hmm. Ja, en om welke reden worden nou die warmtepompen met een energielabel A+ of lager niet meer gesubsidieerd? Dat volgt uit Europese regels. Europa heeft een belangrijke vinger in de pap over beslissingen wat er gesubsidieerd mag worden en wat niet. En ja, een van de dingen is dat om warmtepompen te subsidiëren, daar is een eis aan het energielabel gesteld. Het moet minimaal A+ zijn. Is dat dan iets heel groots? Hè? Als je even kijkt naar de warmtepompen die dit jaar subsidie hebben ontvangen. Dat wordt gemonitord door de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland, RVO. En die stelde dat de afgelopen jaar zo'n 3% van de aanvragen van warmtepompen een energielabel A+ of lager betrof. Dus 3% van de warmtepompen die dit jaar subsidie hebben gehad, zouden dat volgend jaar niet meer krijgen. Dus dat is op zich overzichtelijk.
En hoe reageerde de branche daarop?
Ja, ondanks dat het dus om een klein aantal gaat, was de branche toch wel enigszins verrast. Het kwam toch wel wat onverwacht, zeiden ze. De vereniging Warmtepompen, dat is de branchevereniging die alle warmtepompleveranciers en verkopers vertegenwoordigt. Die stuurde ook een bericht uit naar hun leden. Dus stond in de kop stond heel groot urgent. Dus dat maakt toch wel dat het toch een zekere verrassingseffect was. Mm. Niet dat ze nu helemaal in paniek zijn hoor. Ze wijzen erop. En er zijn een aantal bepalingen die nog wel relevant zijn. Zo is het bijvoorbeeld zo dat warmtepompen die in 2023 zijn aangeschaft, maar die pas in 2024 geleverd worden. Daar bestaat een overgangsregeling voor, dus die kunnen wel nog subsidie krijgen. Verder wordt er geadviseerd van, leg je klanten de situatie uit, hoe het zit, zodat ze meegenomen worden in deze veranderingen. Wat ook heel belangrijk is, kijk, dat energielabel van een warmtepomp, dat wordt bepaald aan de hand van bepaalde technische specificaties, het vermogen en de prestatie, de efficiëntie van zo'n warmtepomp. Mm-hmm. Maar afhankelijk van de buitentemperatuur kunnen die prestaties van zo'n warmtepomp verschillen. Dus de Vereniging Warmtepompen zegt ook tegen leveranciers van warmtepompen van check even bij RVO, die erover gaat, bij welke temperatuur ze de prestaties van jouw warmtepomp hebben berekend. Want Misschien dat als je gegevens aanlevert over een andere buitentemperatuur, waar jouw warmtepomp beter presteert, dat je dan ook een beter energielabel kan krijgen. Nou ja, dus op die manier wordt er door de branche mee omgegaan.
Ja, en het geld wordt komend jaar dus anders verdeeld. En zo worden de eisen voor monumentale panden juist verlaagd. Waarmee heeft dat te maken?
Ja, nou ja, dat komt omdat monumentale panden heel erg moeilijk te verduurzamen zijn over het algemeen. Die moeten allemaal intact gelaten worden. Vaak ontbreekt er een spouwmuur bijvoorbeeld. Dus dan kan je ook geen spouwmuurisolatie toepassen. Mm. Je mag ook niet een spouw maken in een monumentaal pand. Hetzelfde geldt voor dubbel glas. Dat mag ook niet altijd zomaar vervangen worden. Dus dan moet je in de weer met voorzetramen of iets dergelijks. Nou, daarvan heeft het kabinet nu besloten dat daar aangepaste subsidiebedragen komen voor glasisolatie. Zodat die voorzetramen ook, als die een goede isolerende werking hebben, dat die ook gesubsidieerd kunnen worden. En zo is er bijvoorbeeld ook duurdere biobased isolatiematerialen. Daar is ook extra geld beschikbaar voor. Hè. Die zijn vaak wat duurder, maar het is wel prettiger als er biobased isolatiematerialen gebruikt worden. Hè. Met oog op de circulariteit. Dus als je die gebruikt, kan je per vierkante meter meer subsidie krijgen.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Bij het zoeken naar gebieden voor de bouw van extra windparken op zee na 2030 moet rekening worden gehouden met de cumulatieve ecologische gevolgen voor het ecosysteem in de Noordzee. Dat staat in de conceptnotitie Rijkwijde en Detailniveau van het programma Noordzee. Over welke gevolgen voor het ecosysteem hebben we het dan, Wouter?
Ja, ik vond het wel verrassende zaken. Waar het over gaat bijvoorbeeld, hè, windturbines in de Noordzee, die staan allemaal op van die grote gele monopiles, heet dat, funderingen. En door stromingen langs die funderingen worden waterlagen gemengd. En dat blijkt gevolgen te hebben voor de hoeveelheid nutriënten in het water. Dus de voedingsstoffen die in het water zitten, waar het waterleven van afhankelijk is, wordt beïnvloed door het feit dat daar windturbines staan. En dit kan ook effect hebben op dat waterlagen met verschillende temperaturen, dat die dan met elkaar gaan mengen. Mm. Dat kan ook weer het waterleven beïnvloeden. Water achter windturbines kan troebel worden doordat daar stromingseffecten ontstaan, inderdaad, er zand omhoog komt. Dat kan dan weer ervoor zorgen dat er minder licht doordringt, wat voor het floraleven onder water gevolgen heeft. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik vond het heel verrassend om dat zo te lezen, dat daar allemaal aandacht voor moet komen.
Ja. Ja, de conceptnotitie waarin dit staat is onderdeel van een gedeeltelijke herziening van het programma Noordzee. Wat staat er in dat programma?
Nou, dat programma Noordzee dat is ontwikkeld om de ruimtelijke indeling van de Noordzee en de milieuconsequenties die het gebruik van de Noordzee heeft, om die in kaart te brengen. De Noordzee is een van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. Er is ongelooflijk veel vrachtvaart komt daar doorheen. Nou, er staan dus allemaal windturbines, er is visserij, er is pleziervaart. Gebeurt allemaal op dat relatief kleine stukje water. Mm-hmm. En daar is dus zo'n programma Noordzee voor opgesteld. Het gaat, als ik even mag citeren, over het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimteontwikkeling van de Noordzee. En dat heeft dan met name betrekking op de driehoek veiligheid, economie en ecologie.
En wat is de kern van de gedeeltelijke herziening van dat programma?
Dat is het vinden van nieuwe ruimte voor nieuwe windparken. Kijk, dat programma Noordzee wordt voor een bepaalde periode vastgesteld. De huidige periode loopt tot 2027. Dus dan zou een nieuwe herziening zou vanaf 2028 gaan gelden. Maar inmiddels is er alweer zoveel veranderd in de plannen die er zijn met de Noordzee, dat daar niet op gewacht kan worden. Kijk, er moeten ongelooflijk veel offshore windparken worden er gepland. Dit gaat over de periode na 2030. Hè, tot 2030 wordt er al 21 gigawatt neergezet. Nou, voor de periode daarna, de 10 jaar daarna, tot 2040... staat in het huidige programma Noordzee, wordt uitgegaan van dat daar nog 17 gigawatt bij moet komen. Mm. Maar inmiddels zijn de plannen alweer gegroeid naar 29 gigawatt. Dus dat is 12 gigawatt meer. Ja. Nou, er kan er niet tot 2028 gewacht worden om dat in dat programma op te nemen. Daar moet nu gewoon over nagedacht worden. En daar is die partiële herziening voor.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. De gemeente Den Haag drukt op de pauzeknop van de aanbestedingsplannen voor warmtenetten met 45.000 tot 60.000 aansluitingen. De plannen zijn op dit moment niet financierbaar, blijkt uit onderzoek. Over welke plannen hebben we het dan precies, Wouter?
Nou, de gemeente Den Haag die was bezig om een aanbesteding in de markt te zetten voor verschillende concessies voor warmtenetten. In totaal zouden die concessies opgeteld zouden dus voor 45.000 tot 60.000 aansluitingen aan warmtenetten zouden die goed zijn. Mm-hmm. Warmtenetten die aangesloten worden op bijvoorbeeld de warmtelink. Hè, dat is zo'n hoofdtransportleiding die gas aan het aanleggen is. Vanuit de industrie in Rotterdam komt er dan restwarmte en aftapwarmte naar Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook geothermie in de regio Den Haag wordt gewonnen. Dat zou allemaal in die warmtenetten komen. Maar dat is nu dus op pauze gezet.
Ja, wethouder Arjen Kapteins heeft nu aan de gemeenteraad geschreven dat de plannen op dit moment dus niet financierbaar zijn. Waardoor komt dat?
Nou, hij schrijft dat een verdiepende business case dit heeft uitgewezen. Zelfs als ze uitgaan van de meest gunstige uitgangspunten, zeggen ze van ja, is het niet financierbaar en komt er een onacceptabel risico. Mm. En Kapteins wijst daarbij naar de gevolgen van de nieuwe warmtewet. We hebben het daar volgens mij niet vorige week, maar 2 weken geleden hebben we het daar uitgebreid over gehad in deze podcast. Kan de luisteraar even terugluisteren als die dat leuk vindt. In die nieuwe warmtewet, een van de belangrijke onderdelen is dat warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Dat maakt dat grote commerciële bedrijven dat die een beetje kopschuw zijn om te gaan investeren. En ja, Kapteins heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zegt, ja, het risico kan wel weggenomen worden als de gemeente alle financiële gevolgen van onzekerheden op zich neemt. Mm. Hij zegt, ja, dat risico kunnen we helemaal niet dragen als gemeente. Daar zijn we helemaal niet toe bereid. En daarom heeft hij nu op de pauzeknop gedrukt.
En hebben meer gemeenten daarmee te maken dat ze plannen voor warmtenetten hierdoor dus voorlopig in de ijskast zetten of op de pauzeknop drukken?
Ja, er zijn wel meer gemeenten waar plannen voor warmtenetten gepauzeerd worden. Dat is overigens niet allemaal om deze redenen. Er zijn wel uiteenlopende redenen. Utrecht-Overvecht Noord treedt vertraging op. Mm-hmm. Pijnakker Nooddorp in Doesburg, verschillende plannen bleken erg kostbaar en is de pauzeknop ook gevonden. Mm-hmm. Alphen aan de Rijn bleek een warmtenet na doorrekening van de business case niet meer haalbaar. Dus er zijn best wel veel gemeenten waar dit speelt. En niet altijd, maar regelmatig heeft het ook wel te maken met die financierbaarheid of die risico's. Het artikel wat Katrijn de Ronde hierover schreef heeft trouwens al, zagen we gisterochtend, tot Kamervragen geleid van Silvio Erkens. Mm-hmm. Die grosso modo aan de demissionair minister Rob Jetten vraagt van ja, zijn we nou wel eigenlijk op de goede weg met die nieuwe warmtewet? Ja. Dat voorspelt dan niet veel goeds voor de behandeling van die warmtewet. Hè. Die moet nog door de Tweede Kamer worden aangenomen. Mm-hmm. Daar heeft de VVD in elk geval nu alvast vragen over of dat wel de goede kant op gaat.
Ja, wat betekent het pauzeren van de aanbesteding voor de aanleg van warmtebronnen in Den Haag ondertussen?
Nou, we hebben de initiatiefnemers van verschillende plannen hebben we eventjes gevraagd. Althans, Katrijn heeft dat gedaan. En die laten zich vooralsnog niet uit het veld slaan. Mm-hmm. De aanleg van Warmtelink, hè, dat is die hoofdtransportleiding die ik net al noemde, die gaat gewoon door. Daar zijn de investeringsbeslissingen zijn genomen. Ze zeggen, dit is een rijdende trein, het gaat gewoon door. Energiebedrijven Eneco en Uniper hebben gezegd van wij zetten onze plannen nog niet in de ijskast. Haagse Warmte is geothermieontwikkelaar. Zegt ook van ja, nee, vooralsnog zetten wij onze plannen door. Mm. Wel rekenen ze allemaal erop dat dit nou minimaal voor vertraging gaat zorgen. Dus wordt vervolgd.
Dankjewel, Wouter. We gaan het hebben over de plannen voor regionale energie-infrastructuurprojecten, de zogeheten PMIX. Eerder dit jaar hebben alle 12 provincies zo'n programma gepubliceerd. Een drietal onderzoeksinstanties heeft deze programma's nu geanalyseerd. En met redacteur Joep Westerveld praat ik over wat ze concluderen. Joep, PMIC, dat staat voor Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Kun je om te beginnen wat meer vertellen over wat dat is?
Ja, tuurlijk. De PMIC's zijn eigenlijk een beetje naar de analogie van de landelijke MIC opgezet. Dat bestaat al iets langer. En daarin zitten projecten van nationaal belang voor het doorvoeren van de energietransitie. Mm. En dat betekent dat zijn nu 14 projecten op dit moment. Projecten waar we het wel vaker over hebben gehad in deze podcast. Bijvoorbeeld Portos, het CO2-opslagproject voor de kust van Rotterdam. Of bijvoorbeeld de landelijke waterstof-backbone. Nou ja, cruciale projecten dus. En ook projecten die dus netbeheerders kunnen gebruiken om hun investeringsplannen op de lange termijn op aan te passen. Hè, want als een project in de MIEK komt, dan heeft het dus prioriteit. Ja. Nou, die provinciale MIEK is eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen dan op regionaal niveau. Dus dat zijn projecten of soort van knooppunten die aangepakt moeten worden om de energietransities in de regio's echt op gang te brengen. En ook om daar dus een soort prioriteit aan te brengen in wat moet er eerst.
Ja. Ja, dit jaar publiceerden alle 12 provincies hun meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, dus hun PMIC. En het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Onderzoeksinstituut TNO hebben deze programma's nu samen geanalyseerd. Wat is het belang van deze analyse?
Ja, het idee van die PMIX is dat je elk jaar of elke twee jaar krijg je een update. Dus we hebben nu de PMIX 1.0. Nou ja, over twee jaar komt de PMIX 2.0 en dat gaat dan zo door. En dat wordt dan steeds aangepast aan de laatste inzichten. Mm-hmm. En het idee van deze analyse is vooral om lessen daaruit te trekken voor de PMIX 2.0, zodat die nog beter kan worden opgezet.
En wat zijn hun voornaamste conclusies?
Nou, de toon van het rapport is eigenlijk vrij positief. Mm-hmm. Ze benadrukken vooral dat het echt een waardevolle eerste stap is dat dit nu gezegd is. Alle 12 provincies hebben ook een PMIX opgeleverd. Nou, dat is een wezenlijk resultaat, zeggen de onderzoekers. Mm-hmm. En het heeft ook geleid dat provincies en gemeenten nu al een actievere rol hebben gekregen bij het plannen van die energieinfrastructuur. Dat mm-hmm. hadden ze niet altijd. Ook tot een betere samenwerking van die provincies en de gemeentes en de netbeheerders. Mm-hmm. Veel provincies hebben nu ook al een energy board opgericht. Wat dus bedoeld is om dat integraal programmeren aan te sturen. Integraal programmeren betekent dus dat je het hele systeem, een soort visie maakt van het energiesysteem in de toekomst in je provincie, en dat je op basis daarvan gaat aansturen. Mm-hmm. Dus wel een verbeterpunt wat ze daarbij noemen, de onderzoekers, is dat die energy boards zijn per provincie wel heel verschillend ingericht soms. Dus zij zeggen oké, dat moet eigenlijk gewoon een soort standaard voorkomen. Want die energy boards werken dan weer samen met de landelijke bijvoorbeeld ministeries of met de landelijke netbeheerders. Dus dat is makkelijker als dat gewoon eenduidig is. Mm-hmm. En verder wat ze ook concluderen is dat je wel echt kan zien dat sommige provincies duidelijk verder zijn met die PMIK dan andere. Dus elke provincie heeft wel een PMIK opgeleverd, maar sommige zitten duidelijk meer diepgang in dan bij anderen.
Ja, en in de PMIK staat dus niet alleen een overzicht van infrastructuurprojecten. Ze hebben ook, die projecten hebben ook prioriteiten gekregen. Daar zien de onderzoekers drie risico's in. Welke zijn dat?
Ja, dat is nou, je hebt dus het PMIK, ik zei het al, het is een soort cyclus, een proces. En daar zitten bepaalde stappen die je eigenlijk zou moeten doorlopen. Bijvoorbeeld een van de stappen is dat je een energievisie opstelt. Dus met een soort van algemene principes of doelstellingen voor het energiesysteem mm-hmm. van de toekomst in jouw provincie. Het opstellen van een afwegingskader, wat je dan weer gebruikt om de selectie te maken van welke projecten moeten prioriteit krijgen. Nou, dat hebben lang niet alle provincies gedaan. Die stap hebben ze eigenlijk overgeslagen. En daardoor is niet helemaal transparant nu of die projecten die geselecteerd zijn, of dat wel echt de projecten zijn met de hoogste maatschappelijke waarde. Dus dat is een van de risico's. Het tweede punt is dat de PMIX 1.0, dus die nu zijn, de plannen die nu liggen, die zijn eigenlijk toch wel voor een groot deel gebaseerd op investeringsplannen van de netbeheerders tot aan 2030, 2031. Mm-hmm. Terwijl het idee eigenlijk is dat die infrastructuurplannen juist over de langere termijn gaan. En die langetermijnvisie die ontbreekt nu nog grotendeels.
Ja.
En een derde punt, een derde risico, is dat die PMIK-status die garandeert nog niet per se dat die projecten ook echt de hoogste prioriteit krijgen bij het uitvoeren of bij de investeringsplannen van de netbeheerders. En dat komt onder andere doordat de vijfde stap in die stappenreeks die ik net noemde is de uitvoering. Dus het vierde stap is het schrijven van de PMIX, het maken van de keuzes. En vervolgens moet dat natuurlijk vertaald worden naar de praktijk. Mm-hmm. En die uitvoeringsafspraken die zijn ook nog niet echt concreet uitgewerkt.
Ja. Wat gaat er goed in de PMIX? Kun je daarvan wat voorbeelden geven?
Ja, ze hebben inderdaad in de analyse een aantal voorbeelden van dingen die de onderzoekers vinden dat goed gaat. Een van de twee PMIX eigenlijk die men een afwegingskader heeft opgesteld. Of zeg ik dat goed? Een van de vijf, denk ik eigenlijk. Maar in ieder geval, dat is Noord-Holland-Noord. Noord-Holland is als enige provincie in tweeën opgedeeld. En in Noord-Holland-Noord hebben ze dus al zo'n afwegingskader opgesteld. En hebben ze gezegd, een project krijgt pas prioriteit als eerst de behoefte aan extra capaciteit zover mogelijk is teruggebracht. Dus dat je eerst inzet op energiebesparen, op het slimmer afstemmen van vraag en aanbod naar bijvoorbeeld elektriciteit. Dat je bestaande capaciteit beter benut. Mm-hmm. En als dat allemaal gedaan is, dan kan een project echt de prioriteit krijgen. En onderzoekers die zeggen dat dit, ja, dat is een voorbeeld van hoe je dus prioriteren en de slimme oplossingen met elkaar in samenhang kan beschouwen. Dus hebben ze goed gedaan. Daar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Zeeland. Die heeft dan die PMIK eigenlijk samengevat in een soort grote overzichtskaart, waarin je eigenlijk in één oogopslag duidelijk ziet van welke ontwikkelingen maken we nou mogelijk door bepaalde uitbreidingen van de infrastructuur te prioriteren. Ze zeggen, nou, dat is ook een voorbeeld, daar kunnen andere provincies hun winst mee doen.
In september kwamen de netbeheerders met een analyse van de 13 provinciale mix. Wat kwam daaruit?
Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk kwam dat in grote lijnen wel overeen. De netbeheerders die wezen er ook al op dat het eigenlijk toch de langetermijnvisie op het energiesysteem leidend moet zijn. Mm-hmm. En dat de PMX nu nog iets te veel kijken naar de knelpunten die zich nu voordoen op het net. Bijvoorbeeld op het gebied van congestie. Mm-hmm. Dus hoe vervelend dat ook is op kortere of middellange termijn. Op de lange termijn zijn er toch andere keuzes die je ook zou moeten maken. Dus daar moeten die PMX iets meer zich op richten. Ten tweede is ook, de focus is nu heel erg op elektriciteit en minder op andere energiedragers. En dat heeft ook te maken met een beetje het tijdgebrek. Die PMIX zijn toch wel onder stoom en kokend water eigenlijk tot stand gekomen. En daardoor hebben provincies ook soms bewust voor gekozen van oké, we gaan dan eerst maar het elektriciteitsnet even goed in kaart brengen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk een visie voor het hele energiesysteem. Yeah. Dus ook warmte, ook waterstof, et cetera. Yeah. En een derde punt wat je bij die netbeheerders ook hoorde. En wat dus ook in deze recente analyse terugkomt, is dat de provincies de PMIC toch allemaal net op een andere eigen manier hebben aangepakt. Wat op zich de prijs is, maar dat maakt het wel moeilijker te interpreteren of uit te voeren voor bijvoorbeeld een landelijke netbeheerder. Dus het zou prettig zijn als daar iets meer uniformiteit in komt.
En wat gebeurt er nu met deze rapporten?
Ja, nou, dit rapport is dus eigenlijk tot stand gekomen op aanvraag van de werkgroep Integraal Programmeren. En daarin zitten dus vertegenwoordigers van provincies, gemeentes, netbeheerders, maar ook de ministeries. En TNO en RVVO zitten daar zelf ook in. Die hebben dus de opdracht gegeven. En eigenlijk het doel is gewoon om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van het proces richting de volgende MIEK, dus de PMIEK 2.0.
Dankjewel Joep voor je bijdrage. En onze excuses voor de soms haperende inbelverbinding. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.